Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen van Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar den Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wilt zijn straffen gadeslaan. Wij noemen nu het derde vers van Psalm 105. U zal worden gelezen uit Gods heilig en dierbaar woord. En dat wel uit naar aanleiding van het eerste boek van Samuel, daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden u 1 Samuel 7. En toch vooraf zal worden gelezen van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 van de verwerping der dwalingen, artikelen 8 en 9.
De rechtzinnige leer verklaard zijnde verwerpt de synode de dwalingen degene die leren dat God zulke krachten, zijn almogendheid in de wedergeboorte des mensen niet gebruikt, waardoor hij diens wil krachtelijk en onfeilbaar zou buigen tot geloof en bekering, maar dat al de werkingen der genade volbracht zijnde, de welke God gebruikt om de mens te bekeren, de mens nochtans Gode en de Heilige Geest, wanneer hij zijn wedergeboorte voor heeft en hem wederbaren wil, alzo kan wederstaan, en met de daad ook dikwijls wederstaat, dat hij zijn zelfs wedergeboorte ganselijk belet, en dat het onverzulks in zijn eigen macht blijft wedergeboren te worden of niet. Want dit is anders niet dan al de kracht van de genade Gods in onze bekering wegnemen. En de werking des almachtige Gods aan de wil der mensen onderwerpen. En dat tegen de apostelen die leren dat wij geloven naar de werking zijne sterkte zijne macht. Efeze 1 vers 19. En dat God het welbehagen zijne goedheid en het werk des geloofs in ons vervult met kracht. 2 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. En dat zijn goddelijke kracht ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. 2 Petrus 1 vers 3. Artikel 9. Die leren dat de genade en de vrije wil gedeeltelijke oorzaken zijn die beide tezamen het begin van de bekering werken. En dat de genade in orde van werking niet gaat voor de werking van de wil. Dat is, dat God niet eer de wil des mensen krachtelijk helpt tot de bekering, dan wanneer de wil des mensen zichzelf beweegt en daartoe bepaalt. Want de oude kerk heeft deze leer al overlang in de Pelagianen veroordeeld, uit de woorden van de apostel. Zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des onvermde Gods. Romeinen 9 vers 16. Insgelijks, wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? 1 Korinthe 4 vers 7. En het is God die in u werkt beide het wil en het werken naar zijn welbehagen. Filippenzen 2 vers 13. We lezen u 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heren op en brachten ze in het huis van Abinadab op den heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af, dat de ark des Heren te Kirjat Jearim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israël klaagde den Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de handen Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa en ze schepten water en goot het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vasten te die dagen en zeiden al daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. En als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vrezen zij voor het aanzicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van ons entwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere, onze God, omdat hij ons verlosse uit de handen Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan te strijden tegen Israël. En de Heere donderde in die dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. De mannen Israël stogen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en hij stelde dien tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde die naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls. Want de hand des Heere was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël. Van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël dezelfde landpalen uit de hand van Filistijnen en er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en hij ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël en hij bouwde al daar den Heere een altaar. Tot zover.
Gemeentezoek werd aangezegd des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, we hebben het zojuist samen mogen zingen. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. U weet het hoe sterk wij ons voelen zo menigmaal. Dat wij in eigen kracht alles kunnen. Maar wat zou het een wonder zijn als we nu op die plaats mogen komen als een krachteloze. En dat is uw werk. Dat hebt u ook beloofd. Zolang dat zon en maan zullen staan, zult u uw naam voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dan zult u gaan zorgen dat mensen die in eigen waarneming koning wilden zijn, en ook de koninklijke kracht willen voortbrengen. En als u het niet verhoedt, ook zichzelf de koninklijke eer willen toekennen. Dan moet er een godswonder gebeuren, willen we rechtvaardig voor u kunnen verschijnen. En dan is het voor u slechts één wenkje van uw goddelijke almacht. Om een jongen, een meisje, ja, zelfs om een klein kind, een jeugdige, middelbare en een oudere tot u, de Heere, te bekeren. En mogen we dan zo opgekomen zijn als een onbekeerd mens. Dan weet u het, Heer, hoe we hier zitten. Menen de in eigen kracht zo sterk te zijn. Of in de huizen meeluisteren. Zou u dan willen geven dat u een pijl uit uw goddelijke pijlkoker zou willen nemen en willen treffen tussen gesp en tussen pansier. Zodat we zouden gaan uitroepen, ik ben verwond. Verwond vanwege mijn zonde. Ach Heer, opdat de roep geboren gaat worden naar u, de levende God. En zou u dat ook willen geven, kon het zijn aan ons allen. Als we nog voor eigen rekening over de aarde gaan. Want wat zal het toch zijn, de genadetijd, hij gaat voorbij om u te moeten ontmoeten zonder genade. Ja, die persoonlijke genade, dan kunnen we niet ontkennen dat u ons veel van de tijdelijke zegeningen en de tijdelijke genade geschonken hebt. Want we mogen ook vanavond nog in uw huis zijn. En dat tekent dat we nog niet geheel krachteloos zijn, al kunnen we wel ziek zijn. Al kunnen we wel met grote zorgen bezet zijn omtrent ons lichaam of omtrent onze psyche. Of in de huizen meeluisterend, misschien zelfs wel van de bedden. Maar we mogen nog leven en we mogen nog zijn in dit heden der genade. Wilt u het dan toch alstublieft leren, want als we u, de rechtvaardige rechter, moeten ontmoeten zonder zaligmaker, dan is het verloren. Ach, mogen we dat dan van u vragen, ook voor uw kinderen, dat ze in de weg van genade, die u persoonlijk in hun hart geschonken hebt, en dan weet u veel beter dan dat wij het u in woorden zouden kunnen verhalen, wat dan de weg zal zijn. De droefheid naar God. Wat dan de beleving is van uw kinderen. Niet dat ze bekeerd zijn, maar juist onbekeerd zijn. Ach, en misschien zijn ze vanavond wel in die onbekeerde zaak gekomen naar uw huis. Of zitten ze te luisteren om een weg te horen van ontkoming. Mogen we die dan alstublieft aanwijzen, Heren. Ja, zou u willen geven dat u ons wil gebruiken als een wachter op Sion's muren. Als een die begrepen ligt in die grote voorbidder. dat we ze mogen opdragen aan uw genadetroon, ook als we geroepen worden om samen uw aangezicht te zoeken, dan is er niemand tot deze zaak bekwaam, maar alleen als u bekwaammakende genade schenkt. Mogen we dan van u vragen, ook voor uw volk, of dat u ze nader zou willen onderwijzen. Want wat hebben ze nodig, keer op keer, in de hele tijd die ze nog op de aarde mogen zijn en nog in leven mogen zijn, toch reeds van het uur van de wedergeboorte tot aan de laatste snik, ontdekking aan zichzelf. En dan moet al het hunne ertussenuit. En dan weet u, Heere, hoe ver u uw kinderen leiden wil. En hoe diep u uw kinderen wil inleiden in die verborgen helgeheimen. Maar dan hebben we allemaal hetzelfde nodig. En dan leidt u uw kinderen wel onderscheiden. Maar niet gescheiden. Het zal toch alles zijn in die ene naam. Op die ene weg. Tot dat ene leven. Door die ene waarheid. O, mogen we dan van u vragen. Of ook uw kinderen vanavond in uw huis. Of in de huizen waar ze mee mogen luisteren. De echo mogen horen weergalmen vanuit uw lieve woord. Want dat zal toch ook verbinden. En zo maakt u toch, Heere. Naar uw op uw tijd en naar uw wijze. Dat er zal overblijven één herder. En één kudde. En die zullen nu samen vergaderd worden. En dat zal nooit, en dat zal ook nooit, en tot in der eeuwigheid geen strijd meer zijn. Mogen we dan uw koninkrijk over het ronde aard aan u de Heere bevelen. Zou u willen gedenken, Heere, in alle verdeeldheid, in alle verscheurdheid. Breng ons samen als ambtsdragers, maar ook als gemeenteleden. Als zendelingen of als evangelisten op die ene plaats van ootmoed. U weet het dat het in ons niet gevonden wordt en dat we het ook van nature niet zullen zoeken. Maar wilt u het ons dan uit louter genade schenken uit u, o grote voorbidder. Want u was in alle dingen bekleed om de eer van uw vader te bedoelen. En om de loopbaan met leidzaamheid te lopen. En om altijd de eer van uw vader en het behoud van de zielen van degene die in dat werk begrepen liggen te bedoelen en te zoeken. Daarom ging u, o lieve zoon des vaders, de weg tot in de dood. Om in de kracht van de opstanding te kunnen wegschenken uw genade. O Heilige Geest, zend dan uw licht en waarheid neder. Want dan ligt de grond in u, o drie, enig God. Verheerlijk uw eigen werk. En zou u willen geven binnen en buiten de kring onze gemeente de verbondenheid aan uw lieve woord en schrift en belijdenis. Heere, gedenkt u zo aan onze naaste, waar het ook mag zijn. In welke nood en in welke zorg het ook is. U weet het, waarin u ons onder uw drukkende hand ook nog steeds brengt. Dat we niet samen gezamenlijk op kunnen gaan naar uw huis. Dan weet u het ook. Of er onder de gemeenteleden of onder de ambtsdragers die schreeuw tot u geschreeuwd mag worden. Ach Heere, wanneer komt die dag dat we toch weer gezamenlijk op kunnen trekken en mogen zitten onder uw woord. Maar dan moeten we de gelijke tijd achteraan zeggen. Het is onverdiend. Het is enkel vrije gunst die bij u vandaan weggeschonken kan worden. Opdat het waar mag worden voor ons allen. Wat zult u toch met uw grote naam doen? En dat die naam verheerlijkt mag worden. Onder jong en oud, klein en groot, binnen de kerkelijke kringen, maar ook daarbuiten. Opdat er een getuigenis van ons mag uitgaan. Dat u God bent en niemand meer. Heere, dan weet u ook de zorgen binnen de gemeente van Barendrecht. U kent daar ook de kruisen van het kleinste kind tot de oudste grijzaard toe. Ach, dan weet u het in ziekten en in moeite. Als kuren moeten worden ondergaan. Als er zoveel zorgen zijn omtrent de psyche. Als er zorgen zijn van rouwverwerking, langer of korter geleden, waar geliefde panden zijn weg en afgescheurd van hun zijde. Zou u dan ook zelf, als de enige trooster, de ware troost, willen wegschenken, maar zou u ook als die God, die de hoogste medicijnmeester bent, die ook kan zorgen dat ziekten, kwalen en zorgen, ook in de weg van de middelen, door uw kracht mag worden weggenomen. Maar als uw weg anders is, Heer, o, dat moet beleefd worden, om dan te mogen bukken, te bukken voor u, dat u recht bent, maar dan moet u het werken, anders kunnen we het niet. En dan zullen we het ook niet. Dan zijn we mensen van de opstand. Maar als u doet bukken en buigen, dan zijn we, worden we mensen door genade van ootmoed. En zou u dan in die weg ook willen leiden, en dat u ook de kruis en de drukwegen zou willen gebruiken, om ook de voorspoed van de geestelijke genade van u te mogen ontvangen. Heere, zo wacht het alles op u. En het blijft ook alles op u wachten. Mogen dat voor elkaar bidden, maar ook voor de kerkenraad, de broeders, ouderlingen en diakenen. Bedeelt u ze alstublieft met uw genade. Ja, dan blijft er één ding over, ook in hun leven, dat ook in ons leven nodig is, en alle ambtsdragers waar dan ook, dat de ogen op u gericht mogen zijn. En als ze op u gericht mogen zijn door het geloof, dan zal er ook één ding overblijven, zijn naam, ja, uw naam moet eeuwig de Heer ontvangen. Maar dan zal het toch ook aan de vrucht openbaar komen, dat we onze naaste zullen aanroepen, zullen toezeggen, ja, met gunning, met liefde bedeeld te worden, dat er niemand te arm is, dat er niemand te ver van u is afgeweken. Ja, Heere, dat het voor u slechts één wenkje van uw goddelijke almacht is, om daarin ook te gaan zorgen, dat er een verloren zoon, een verloren dochter, hoe jong ze zijn of hoe oud ze ook geworden zijn, terug zullen keren op die weg die tot de zaligheid leidt. Dan weet u ook de nood van kinderen omtrent hun ouders, maar ook andersom, van ouders omtrent hun kinderen, dat ze de zorg bij u mogen voorleggen, kon het zijn kwijtraken, en dat u het door genade zou willen verheerlijken. Gedenk ook aan wiens mond tot u is, Heere, met overal en overal waar uw knechten geroepen worden, ook vanavond, om uw woord uit te dragen. Zou u dan willen gedenken en willen geven de hulp en de leiding van uw geest? Het is telkens weer dezelfde vraag, maar telkens weer een nieuw ogenblik met een nieuw opzien. O, hoorde de gebeden, gedenk ook aan de ledige kansels, ook deze. Hij is alweer zoveel jaren leeg, zou u toch, als het naar uw raad mag zijn, ook de man uw raads opnieuw zou willen zenden. Dat u ook daarin wil gedenken, Heere, aan al uw knechten die oud geworden zijn. Ja, stokoud geworden. Mag het dan ook zijn, ook voor broeder Meinders, dat hij ook daarin groen en fris mag zijn om van u te spreken. En zo al uw knechten die zwak zijn, ach, u kent ze. Mag het zijn dat ook daarin de gebeden, ook voor uw knechten, maar ook voor de gemeente, mag worden opgezonden, zodat er een gedurig gebed tot u mag opklimmen, voor en met elkaar, ook voor de broeders, de studenten. Weest u ze allen genadig in de onderscheiden klassen waarin ze les mogen ontvangen, ze nog niet of wel mogen proponeren. Ziet u ze aan, in gunst van boven. We bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wij noemden u het 8e vers van Psalm 77. Gemeente, met de hulp des Heren wensen we vanavond uw aandacht te bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit 1 Samuel 7 en daarvan de versen 12 tot en met 17. Wij noemden u 1 Samuel 7, de versen 12 tot en met 17, waarvan wij u alleen nog het 12e vers lezen, waar Gods woord al zo luidt. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Tot zover. Wij schrijven onder deze woorden Samuel tussen Mispa en Sen. We willen dan uw aandacht bepalen bij 3 gedachten. En wel ten eerste het danken. Dan willen we stilstaan bij vers 12. Ten tweede bij het beschermen. Stilstaan bij de versen 13 en 14. En ten derde het richten. En dan willen we stilstaan bij de versen 15 tot en met 17. Dus wij noemden nu Samuel tussen Mispa en Sen. Ten eerste het danken, ten tweede het beschermen en ten derde het richten. Gemeente, het gaat vanavond over Samuel. Samuel de richter. En we weten in welke weg Samuel geboren werd. Hij werd geboren in de weg van onmogelijkheid. Want zijn moeder Hanna had geen kinderen en was onvruchtbaar. Ja, tegenover Peninna, die haar steeds en opnieuw zo heeft geplaagd. En een man die haar eigenlijk ten diepste niet begreep. Want hij heeft gezegd: ben ik u niet beter dan 10 zonen? Hij was wel lief voor haar, maar hij begreep haar niet in haar nood. En toen het offer was gebracht, is Hanna gevlucht. Weg van haar man, weg van Peninna, naar het huis des Heeren. En daar heeft ze de God des levens, haar toevlucht, heeft ze geroepen of dat ze een kind mocht ontvangen. En ze heeft op Gods tijd een zoon Samuel van de Heeren gekregen. Hij was afgebeden. Hij was niet afgedwongen, maar afgebeden. En de Heere heeft hem haar gegeven. En kinderen, hier zitten ook jonge kinderen. Samuel was nog heel jong. En ook in de huizen, waar jullie misschien ook mee mogen luisteren, Samuel was jong toen hij in het huis van de Heere werd gebracht. En moeder Hanna mocht hem overgeven aan de dienst van de Heere. Wat was het eigenlijk voor een dienst? Was het een dienst dat je zou zeggen, nou ja, dat Hanna wel kon zeggen, nou ja, in het huis des Heeren waar ook Eli was en waar de zonen van Eli waren, daar is het tenminste, mag ik zo eens zeggen, in de dingen van onze tijd, daar is het tenminste echt christelijk. Nee, ik denk dat hij thuis bij moeder Hanna dichter bij Gods woord werd opgevoed als in Silo. Want wat een goddeloosheid hebben daar de zonen van Eli ook plaats laten vinden. Ze hebben niet alleen tot zichzelf begeerd, want de krauwels gingen ook in het vlees, niks zeggen, anders telt je offer niet. Enzovoort. De vrouwen die daar rondom, ja, in de voorhoven waren, waar allerlei zonden en ongerechtigheden speelden, als het ging om de dienen van de Ashtarots, als het ging om dienen van Baal. En daarom staat er van geschreven dat Eli zijn zonen niet eens zuur aanzag. Hij had ze niet kunnen laten dienen, want ook Eli zag het. En die kleine Samuel, die wordt door zijn moeder keer op keer, als ze opging naar de grote feesten, bekleed met een nieuw kleed. En we weten het,
Wonderlijk gemeente van Samuel, staat er geen zwarte bladzijde beschreven in Gods woord. Van vele van Gods kinderen wel. Het gaat om David, het gaat om Abraham, het gaat om Jacob enzovoort. Maar van Samuel niet. Zou die hem niet gehad hebben? Als die hem gehad had, had de Heer het zeker laten beschrijven. Had dan Samuel nooit geen zonde gedaan, dominee? Oh ja, zeker. Oh ja, zeker. Maar hij werd bewaard voor de uitspattingen in de zonde. En Samuel heeft zo dicht bij de Heer geleefd. We weten het dat hij jong was. Dat hij werd geroepen door de Heer. Hij had van kind af aan een nieuw hart van de Heer gekregen. Maar de Heer heeft hem ook geroepen tot de dienst van de Heer. En toen heeft de Heer hem verteld wat er zou gaan gebeuren. De zonen van Eli, Hofni en Pinhas zullen in de strijd omkomen. We weten het, als hij in die nacht geroepen wordt, dat hij eerst denkt dat Eli hem roept. Maar nee, de vierde keer dan zegt hij, spreek, want uw knecht hoort. Wat een wonder, hè? Kan dat ook als je een kind bent, dominee? Ja, kijk maar naar Samuel. En zo doet de Heer het nog, ook in 2020. Dat de Heer zelfs kindertjes een nieuw hart geeft. En diezelfde woorden ook in het hart van een kind kan spreken. En Samuel groeit op. Er gaan vele jaren voorbij. 20 jaren. Wat doet Samuel? Preken, preken en nog eens preken. En het volk? Afdwalen, afdwalen, afdwalen. Je zou zeggen, dan kan je toch ook nooit volhouden. 20 jaar. 20 jaar in de gemeente preken en ogenschijnlijk op rotsenploeg. Hoe kon dat dat Samuel toch standvastig bleef? Dat was maar om één ding. Dat was omdat God in Christus door de Heilige Geest Samuel bediende in zijn hart. Dat het geloofsleven geloven mocht. Dat hij leidzaam mocht zijn in de loopbaan die hij mocht wandelen. Omdat hij het oog op zijn zender mocht hebben. En dat mag ook voor ons als ambtsdragers, geldt ook voor deze broeders die in de kerk zitten, maar ook voor mij persoonlijk. Dat we zo dicht bij de Heere mogen leven. Want wees eerlijk, broeders, als het is in de achterliggende tijd, waar wij ook hebben gepreekt, of misschien u ook preken hebt gelezen, waar de kerk leeg was. Je zou zeggen, is toch onmogelijk. Onmogelijk. Voor lege banken preken. Maar dan mogen we toch eerlijk zeggen dat die God van Samuel leeft. Ja hoor, die leeft. Hij leeft altijd. Dat is soms zo kon bemoedigen. Dat de Heere toch nog een stem wilde gebruiken. Dat de Heere de middelen heeft gegeven dat onze stem in het gebouw mocht klinken. En in de huizen en nu ook bij u in de huizen mag doorklinken. Is bij u ook wel eens een wonder geworden. En bij jou wel eens een wonder geworden. Dat de Heer niet heeft gezegd, de kerkgebouwen gaan dicht. Maar de stemmen van mijn knechten, die zal ik het zwijgen opleggen. Was het verdiend? Wat zegt Jozefat? Zoudt gij, o Heere, zoudt gij geen recht oefenen? In ons is geen kracht tegen die grote menigte, maar onze ogen zijn op u. Dat was ook de beleving van Samuel. En dan na 20 jaar. Och, dan gaat de Heer zijn zegen schenken. Wat zal er gebeurd zijn in die 20 jaar? Vele mensen gestorven, veel kinderen geboren. Hofni en Pinhas waren inmiddels gestorven. Eli leefde niet meer. En de zonden, die zouden zeggen, die waren vermenigvuldigd. En dan op Gods tijd gaat de Heer de prediking zegenen. Dan mag het ons wel bemoedigen, zeggen, Heere, mag ik dan ook blijven staan in de kracht van u? Dat ik door mag gaan op het ene fundament van dat leven. Dan komt het, we hebben horen voorlezen. Wat is er gebeurd? Heel veel. Toen ging dat volk, werd te vergaderd, te Mispa. Het klaagde de Heere achterna. De Heere? Maar het diende toch de Baals en de Astaroth, ja. Maar wat hebben ze gezien, de Baals en de Astaroth? Die brengen de kracht niet en die brengen de verandering niet en die brengen het geluk niet. En nu worden ze teruggebracht door de prediking bij Gods woord. Bemoediging hoor. dat ook iemand die het woord van God heeft vaarwel gezegd. Ouders, ambtsdragers, op welke plaats het ook mag zijn, houd aan de genadetroon. En daar waar mogelijk is, soms kun je soms alleen maar stilzwijgend een prediking zijn. Valt niet altijd mee, maar toch stilzwijgend. En soms in leer en leven zichtbaar te mogen zijn ook naar onze naasten toe. Dat ze moeten zeggen, dat is het gelukkige volk. Dat is het volk. Daar word je jaloers op gemaakt. En dat de Heere ze daarbij wil brengen, bij het woord. Door zijn geest wil brengen bij de bekering. Zo gebeurde het ook bij Samuel. En Samuel vergaderen ze te Mispa, de vergaderplaats. En dan gaan ze niet naar zichzelf kijken. Ze zijn krachteloos geworden. En ze zijn eigenlijk biddeloos geworden. En ze vragen om een voorbidder. Wilt u voor ons bidden? Nou, dan zou je kunnen zeggen. Nou, moet je eens voorstellen dat jullie vanavond allemaal gaan zeggen. Dominee, kunt u voor ons bidden? Want wij kunnen het niet meer. We weten niet meer hoe het moet. Dan hoeft er niks te gebeuren. Ook bij Gods knechten niet. Van, nou, ze zien me nogal hoog aan. Ze zien me als een voorbidder. Maar zo was het bij Samuel niet. Samuel heeft de Heere ook op die lage plaats gehouden. Want als het zicht is op Christus, als het zicht is op het werk van God, dan word je niet hoog hoor. Dan word je niet hoog, dan kun je wel hoog staan op een preekstoel. Maar dan kun je heel laag zijn in je hart en in je innerlijk. En zo heeft de Heere gezorgd dat Samuel als de voorbidder, waar weten we dat uit? We hebben het horen voorlezen, hij nam een melklam. Hij zegt niet, nou dat zullen we eens gaan bidden dan. En dan zal ik met mijn gaven het eens bij de Heere brengen. Nee, hij nam een melklam. Weet je wat dat voor een lammetje was, kinderen? Dat was 8 dagen oud. Och, zo'n klein lammetje, ja. Dus het was niet een jaar oud, zoals een offerlam. Het moest geslacht worden van een jaar oud, waar geen gebrek aan was. Nee, 8 dagen oud. Wat is er met zo'n melklammetje? Ja, die heeft toch niet zoveel levenservaring. Die dwaalt soms weg bij de moeder. En dan hoor je het moederschaap blaten. En dan zie je zo'n lammetje weer terugschieten naar zijn moeder. Hij is eigenlijk zonder moeder hulpeloos. Want zonder moedermelk zou die eigenlijk sterven. En hij is ook krachteloos. Het is geen krachtig lam. Die zal niet zo ineens gaan stoten. Dat wijst aan de ene kant op de krachteloosheid van dat volk. En ook tegelijkertijd aan hetgeen verstandeloos zijn in het geestelijk opzicht. We weten niet hoe het moet. Maar het maakt ook een verbinding naar het lam Gods. Want hij neemt het lam. Maar wat gaat hij nu met dat kleine lammetje doen? Wat eerst 7 dagen bij de moeder moest blijven. En de 8e dag mocht het geofferd worden. Daar wijst heen. Er moest dus bloed vloeien. Hij heeft het geslacht. En er moest bloed zijn om de schuld te gaan betalen. De schuld te gaan betalen. Dat doet dus Samuel niet met zijn eigen woorden en met zijn eigen kracht. Maar hij laat het volk zien. Jullie in je hopeloosheid. Jullie in je krachteloosheid. Die is nu door het weg van het wonder, wordt u verbonden aan het Lam Gods. Zo is Christus als het lam ter slachting geleid. En heeft hij nu betaald, willen betalen voor de schuld. En als hij daarmee bezig is, dan komen die Filistijnen. Dat was nou juist de krachteloosheid. Want ze hadden geen kracht tegen die menigte van Filistijnen. Ze hadden geen zwaarden. Ze hadden geen dolken. Ze hadden niets meer. Want die Filistijnen, dat kunnen we verder oplezen in de geschiedenissen, die hadden eigenlijk dat volk van Israël keer op keer armer en armer gemaakt. Zodat er zelfs geen ploegschaar in Israël werd gevonden. Nou, dan krijg je een volk wel krachteloos. En de oost hebben ze verschillende keren meegenomen. Dus ze konden niet strijden, daar staan ze. Bij Mispa. Dat lammetje, dat was even zichtbaar. Maar het is nu verteerd als een brandoffer. Totaal verbrand. En dan horen ze de Filistijnen komen. Ondanks dat alles. Ze komen toch. En daar staat Samuel. Samuel is uitgeofferd. Samuel heeft geen lam meer in zijn hand. Geen vlees meer in zijn hand. Dus ze staan daar samen. Nadat hij de Heer heeft aangeroepen. Krachteloos. In zichzelf. Maar ze zijn in Gods kracht begrepen. Want die Filistijnen, ziet u ze in uw gedachten aankomen? Als de tegenpool van het krachteloze volk, dan komen de Filistijnen. Ja, ze hebben alles meegenomen. Dus we zouden zeggen, ze zijn dubbel krachtig in de wapenen. Ze zijn dubbel krachtig in de wapenuitrusting. En dan komt de Heer. De Heere, de getrouwe verbondsgod. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dan gaat hij een teken geven. Wat is dat teken? Hij komt met de kracht van de natuur. En de Heere donderde met een zeer grote donder. Wie werden er verschrikt? Volk van Israël staat er niet. Die werden niet verschrikt. De Filistijnen werden verschrikt. Maar in de verschrikking worden de krachtige Filistijnen krachteloos gemaakt. En dan worden de ongewapende Joden, de Israëlieten, worden krachtig gemaakt. En dan gaan ze zonder wapenen, maar in de kracht van die God, jagen ze dat verschrikte volk van de Filistijnen achterna. Tot aan Betkar toe. Dat betekent eigenlijk, ze hebben ze verjaagd met een volkomen verjaging. Dat is een wonder, toch? Dan zou je zeggen, en nu? Ze zijn verslagen. Dan gaan we naar onze woning. Dan gaan we naar huis. En dan gaan we het ieder op onze eigen manier, gaan we eigenlijk dat vieren. Mag ik zo eens zeggen. Ieder gaan we dat op onze eigen manier. Tjo, wat heb ik hard gelopen. Tjo, al waren ze bang. Tjo, al was het dit. Nee. Samuel, de grote voorbidder, neemt het volk mee. Waar naartoe? Waar worden ze mee naartoe gebracht? Ja, u hebt onder de tekstwoorden geschreven tussen Mispa en tussen Sen. Maar het kan toch veel beter zijn de plaats Mispa? Waarom? Daar heeft de Heere toch het begin gemaakt. Het begin gemaakt dat het volk daar vandaan is gaan lopen. En daar vandaan zijn ze toch achter die Filistijnen aangegaan. Een ander zegt misschien, dan had ik het misschien beter gedacht bij Betkar. Want daar was de volkomen verslaging. Nee, de Heere heeft het ons niet voor niets laten beschrijven. Dat het gaat hier, dat nu onze tekst kunnen lezen. En Samuel nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. Welke plaats is dat geweest? Ga het met u opzoeken. Kijk maar in vers 4. Hoofdstuk 4, het eerste vers. En het woord van Samuel geschiedde van aan gans Israël. En Israël toog uit den Filistijnen tegemoet ten strijde. En legerde zich bij Eben Haezer. Daar begrijp ik niks van. Eben Haezer bestond toen toch nog niet. Want we zijn toch vanavond in de geschiedenis verder. En nu wordt toch die plaats genoemd Eben Haezer. Ja, zo lezen we dat toch vaker in de Bijbel. Denk maar, als Jacob komt bij Bethel. Dan wordt dat ook Bethel genoemd, het huis Gods. Tevoren genoemd Lus. Dus, wat heeft de Heer in zijn woord daar te beschrijven? De naam van die plaats is niet zo belangrijk. Maar wel, eigenlijk vooruitgeziend op de verhoging van die plaats, Eben Haezer. Wat gebeurt daar bij die plaats? Wat is daar eigenlijk gebeurd bij Eben Haezer? Want we hebben het net horen voorlezen uit het eerste vers van hoofdstuk 4. Wat is daar eigenlijk gebeurd? Ja, toen kwamen ook de Filistijnen dominee. Heel goed. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze die Filistijnen aan zien komen. Toen hebben ze die Samuel geroepen. Maar toen hebben ze de ark gehaald. En die ark die werd gehaald en die werd in het leger gezet en ze hebben gejuicht. Een juich ging op, ook door de Filistijnen gehoord. Mocht dat? Nee, dat was zonde. Want de Heere had het huis, de silo, en alles moest bij elkaar zijn. Zoals de Heere dit ook in de woestijn had gegeven, het heilige en het heilige der heiligen, het koperen wasvat, en dan moest ook de ark zijn, enzovoort, brandofferaltaar. En waar is dat nu? Die tijden dat zij verschrikt werden, zoals we in hoofdstuk 7 lezen, de ark die was bij Kiriat Jearim. Koperen wasvat was ergens te Nop. En Silo, het was geen eenheid meer, dus alles was verdeeld. En daar werden ze gewezen op de zonde. Zonde. En toen ze op de plaats werden gebracht tussen Mispa en tussen Sen, daar gaat hij ze nu juist brengen. Juist op die plaats. En dan weten we wat er gebeurd is met de ark. Die is door die Filistijnen meegenomen. De zonen van Eli zijn vermoord. En de ark is gekomen bij de Filistijnen in het huis van Dagon. En daar heeft de Heer ook gestraft. En daar hebben ze toch de stem en ook de daden van de Heer begrepen. Ze hebben hem weer teruggestuurd. En nu was hij wel weer in het land van Israël. Maar niet op de juiste plaats. En nu gaat Samuel het volk meenemen. Kom eens mee. Heer. Op deze plaats is het niet alleen zonde. Maar op die plaats ligt de schuld. Ah, dominee, dat maakt niks uit. Maakt niks uit of dat u nou zegt de plaats van de zonde of de plaats van de schuld. Zou het niet? Wees eens eerlijk. Als we vanavond zeggen dat er ziekte is, coronavirus is, of op andere manieren mensen ziek zijn, of andere manieren jonge kinderen, of middelbare of ouderen sterven, hoe komt dat? Dan zegt iedereen, dat komt door onze zonde. Dat beamen we toch? Allemaal op en onder de kansel in de huizen. Maar als ik vraag, is dat al schuld geworden? Dan wordt het een tweede vraag. Dat is een heel ander iets als je zegt, zonde en schuld. Het hoort wel bij elkaar. Maar het is wel een onderscheid. Want ook dat volk van Israël wist wel dat ze zonde hadden gedaan. Maar nu moest de plaats van de schuld ook daar komen. En nu gaat hij dat volk meenemen naar de plaats van de schuld. Hoe komt het dat het huis van Israël zo verdeeld is? Hoe komt het dat het huis te Silo van eertijds zo compleet was, hoe dat nu allemaal verdeeld is. Dat komt door de schuld, die is hier gemaakt. En gemeente van Barendrecht, of wie we ook mogen zijn in de kerk, zo gaat de Heere nog te werk hoor. Zo gaat de Heere nog te werk, bij zijn kinderen. En dan is het de Heere vrij in hoeverre en hoeveel dat hij ze daarvan leert. En een kind leert hij als een kind. Om daarin te gaan onderwijzen dat een oudere wordt als een kind. Om te gaan leren zien dat we niet alleen hier in ons hoofd zeggen, er is zonde. En dat de Heer dat door de Heilige Geest in zijn hart gaat brengen, dat je gaat zien dat je zonde hebt gedaan. Want dat wordt ook gedaan door Gods Geest, want anders zien we het in ons hart niet. Dan kunnen we het met ons verstand beredeneren en misschien ook zeer zeker beamen. Maar dan wordt het noodzaak, dat is ook bij Samuel gebeurd en dat gebeurt bij al Gods kinderen, dat er zonde wordt. Maar als je nou ziet dat je zonde gedaan hebt, als de Heer je een nieuw hart geeft, wat ga je dan proberen? Dan ga je proberen om die zonde weg te nemen. Weg te nemen. Dan ga je proberen, Heere, ik ga uw woord lezen. Heere, ik ga bidden. Heere, ik ga trouw naar de kerk. Heere, ik zal ook in de weekdienst begeren om in uw huis te mogen zijn. Ook als ik er misschien niet komen kan, dan zal ik er alles aan doen om in de weg van de middelen te luisteren naar uw woord. Als een weg die de Heere met zijn kinderen houdt. Maar weet je waarom dat de Heere dat doet? Dan gaat hij met zijn woord, gaat hij ze op zijn tijd brengen bij de schuld. Hoe doet hij dat dan? Dan gaat de Heere ze terugbrengen naar het begin van de Bijbel. Genesis 1 en 2 bedoelt u? Ja. Hoe was het toen? Was daar zonde? Nee. Was daar schuld? Nee. Was daar dood? Nee. Was daar angst? Nee. Het was zeer goed. Dat heeft God gemaakt. En daar heeft God de mens een proefgebod gegeven. Maar dan stopt het niet bij Genesis 1 en 2. Dan komt ook Genesis 3. Ja, daar wordt gesproken over de diepe val. Niet overheen springen hoor. Maar juist daar gaat de Heere zijn kinderen brengen. Ze kunnen er niet overheen springen omdat Gods geest ze leidt. Hij houdt ze stil bij Genesis 3. Zoals hij ook Adam en Eva heeft stilgehouden. Dat we kunnen lezen bij Genesis 3. En wat proberen ze dan nog? Ze proberen alles te ontwijken. Maar er komt toch een moment. Dat ze beide hebben gezegd. En ik heb gegeten. Toen werd zonde schuld. En niet en anders een schuld. Want daar zijn we ook goed in. Ik ook net zo goed als u. Met één lange vinger wijzen naar allemaal. Maar om met 10 vingers naar onszelf te wijzen. Dat is een godsdaad. Ik heb gezondigd. En dat moest dat volk van Israël leren. En dat hebben ze wel beleden. En nu gaat hij ze terugbrengen. Naar de plaats van de schuld. Wat gaat hij dat doen? Op die plaats van de schuld. Eerst nog een vraag. Weet u de plaats van de schuld aan te wijzen? Ja, dominee, nu moet u gauw verder preken, want dat weet ik niet precies. Ja, maar het is wel belangrijk, want we zijn ook op reis naar de eeuwigheid. Dat geldt voor mij, ik moet antwoord geven, nu hier op de kansel, maar u ook. Ten opzichte van God niet, van elkaar hoeft niet hoor. Maar het is soms wel een wonder, als we het kunnen uitleggen aan anderen, toen werd het schuld. En wat werd het toen bij u? Onmogelijk. Juist. Onmogelijk. En wat is nou eigenlijk onmogelijk, hè? Wat is nou onmogelijk? Ik zeg misschien ook wel eens, toen was het onmogelijk voor mij. Dat kan ook in natuurlijk opzicht zijn. Dan zeg ik kan het niet meer volhouden. Dan zegt een dokter, nou, ik heb toch wel een ander middel voor u. Dan is het dus nog niet onmogelijk. Maar bij mij was het onmogelijk, maar bij de dokter nog niet. Maar wanneer is het dit geestelijk nou op zich nou onmogelijk? Als God van zijn recht niet af kan, dat hij naar recht ons moet wegdoen. Of ons in de schuld en in de zonde moet laten liggen. En als de zondaar van zijn schuld niet af kan. Ik kan niet betalen, want ik heb geen betaalmiddel meer. Dan is het onmogelijk, hè? Dan is het maar dan gaat de Heere zorgen. Dan gaat hij hulp bieden. Zo heeft hij het volk van Israël ook hulp geboden. Ze stonden daar op Mispa. En het was onmogelijk. En nu worden ze teruggebracht bij het moment van de schuld. En nu worden ze op dit moment, op de plaats van de schuld, gaat hij een steen plaatsen. Een steen. Wat is dat voor een steen geweest? Misschien wel een hele mooie ronde steen. Nee. Want eigenlijk staat er in de grond al, en u kunt het ook zien in de kanttekening, dan wordt het eigenlijk vertaald met de tand. Nou kinderen, jonge mensen, jullie weten hoe een tand eruit ziet. Die is eigenlijk spits. En dat is nou eigenlijk tegelijkertijd de heenwijzing. Die steen die daardoor samen wel wordt gesteld, is met de spits naar boven. Met de spits naar boven. Dus niet naar beneden. Zoals ook de zonen straks van Samuel gaan doen. Zij bogen het recht. Iets wat recht is, denk ik, een beetje naar mezelf toe buigen of een beetje die kant op buigen en eigenlijk zo proberen te buigen dat het misschien toch nog recht is. Maar krom is krom en recht is recht. En zo zien we het ook hier. Dan gaat hij met de spits naar boven. Dan gaat hij bij de plaats van de schuld, gaat hij die steen oprichten. Met de spits naar boven. Dus niet met de spits naar Samuel toe. Niet met de spits naar eigen kracht van het volk. Maar met de spits naar boven. Een steen. Waar zit dat op? We weten, het Oude Testament is vervuld met de schaduwdienst. De steen zit op kracht. De steen zit op houvast. De steen zit op blijvend. En dan gaat hij die steen noemen Eben HaEzer. Gemeente, de woorden klinken u, de naam klinkt u zo bekend in de oren. Want er zijn zoveel plaatsen, zoveel gebouwen, zoveel scholen en zoveel kerken die de naam Eben HaEzer hebben gekregen. Maar als het nog gaat om die betekenis van die naam, zoals het wij het hier ook kunnen lezen, Eben HaEzer. En dan zie je, en hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Dus de steen der hulpen. De steen van hulp. Zo kun je het ook lezen. De steen van hulp. Heeft die steen dan geholpen? Ach nee, dat weet je, hoeveel stenen zijn er niet. Hij heeft een steen genomen. Maar die steen is een heenwijzing. Naar Christus. Daar wordt Christus aangewezen. Omdat er staat de Heere. Kijk eens goed als er staat. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Tot hiertoe. Wat bedoelt Samuel daarmee te zeggen? Hij zegt niet, en nu hebben we de Heer in vervolg niet meer nodig, of we kunnen het altijd doen met deze steen. Nee, tot hiertoe. Dat wijst erop, gemeente, dat Gods kinderen hebben dagelijks die steen der hulpen nodig. Ook daarom hebt u laten zingen, vraag naar de Heer en zijn sterkte, zoek dagelijks zijn aangezicht. Juist. Want er staat van het volk van Israël geschreven, en zij werden dagelijks begenadigd. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Hoe is het? Ja, dominee, ik moet u eerlijk zeggen, ja, zeg het maar tegen de Heer. Maar als het nu gaat om, als er nou nood is in ons gezin, als er nou nood is in mijn lichaam en ik weet niet meer hoe het moet, ja, dan heb ik de Heer nodig. Dan ga ik zeggen, Heer, wilt u me alsjeblieft helpen? Maar ik kom er heel vaak achter, als het dan weer voorbij is, dan denk ik, oh, heb ik die steen wel opgericht? Heb ik wel met naar boven gewezen? U was mijn hulp. Hoe beginnen we de kerkdienst altijd? Onze hulp. Hoe vaak is het praktijk? Bij u in het luisteren, want ik zeg het niet alleen voor mezelf. We zeggen het samen, hè. Heb u ook hulp nodig bij het luisteren? Nou, dominee, ik heb goede oren, hoor. En ik heb een goed verstand. Ja. Als dat het is, dan betekent het dat u nog nooit die echte hulp nodig hebt gehad. Want weet je, als je als een hulpeloze die deuren binnenkomt, op welke plaats, of hier of daar, dan weet je het niet meer. En als een hulpeloze, als een krachteloze de plaats in de kerk intreedt, dan hoor je die woorden. Onze hulp is in de naam des Heren. Dan gaat het niet in eigen kracht. Want ook Gods knechten kunnen in eigen kracht niet zo. Echt niets. Ze kunnen niet leven, ze kunnen niet bewegen. Maar u ook niet in het luisteren. Samen niet. En die steen der hulpen die wordt daar neergezet. Op de kracht. Want hoe wordt Christus genoemd? Bij de vele namen die hij heeft. Hij wordt genoemd het fundament. Hij wordt genoemd de stenenrots. Dat ziet op die onwankelbaar. Het staat op recht en waarheid. Paulus op onwrikbare steunpilaren. De steunpilaar Jachin en Boas. Hoor je het? De steunpilaar, het fundament. Daar heb je hetgeen wat ook in de gelijkenis van de wijze en het dwaze bouwen staat. En het was op de steenrots gegrond. Dat was de enige weg, wat wordt aangewezen, wat het behoud was, dat het huis van de wijze bouwer, de voorzichtige bouwer, bleef bestaan. Niet zijn kracht, niet zijn ijver, nee hoor, de steenrots. En zo gaat hier Samuel het volk meenemen op de plaats van het danken, naar boven gericht. Gemeente van Barendrecht, zouden we het ook niet moeten zeggen? Ja, dagelijks, dat u hier mag zitten, dat ik hier mag staan. Dat we die steen dagelijks in het zicht zouden moeten hebben. Heren, wat een wonder dat ik nog weer wakker mocht worden. Het is van u. Maar het is ook zo dat we toch nog weer het kerkgebouw mogen gebruiken. Als ik het goed begrepen heb, dat er straks als alles door mag gaan, u één keer per zondag naar de kerk zou kunnen. Iedere zondag weer opnieuw. Of zeggen we ja, maar het bevalt me eigenlijk best. Dat betekent dat u de steen der hulpen niet nodig hebt. Maar is dat je hartelijk verlangen? Dat het niet alleen zondag twee keer Gods woord gehoord mag worden, maar ook in de week. En dat ik in de week ook dat woord mag lezen. Dat je hunkert naar dat geheim van zalig worden. Want dan gaan we naar het geestelijk opzicht. Dan is het nodig dat eerst al mijn krachten moeten wijken. Dat zingt de psalmdichter. Als ik omringd door tegenspoed, half nee, bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Ja, kent u dat? Die plaats waar u verloren moest gaan. Door middel van het woord van God tot u persoonlijk gesproken. En waar de ruimte kwam in het evangelie. In een ander buiten uzelf. Dat is de houvast. Ja, dan kunnen de omstandigheden hetzelfde blijven. Want dan zingt de psalmdichter. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij is daar zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. Ik zal dat melden in mijn lied. Ik zal de lofzang zelfs in de nacht. Hoor je het? In de nacht van het bestaan. Zingen naar ik hem verwacht. En met mijn hart wat mij mocht treffen. Tot de God van mijn leven heffen. Hoor je het? Dat is nou dat geheim. En daar gaat de Samuel nu dat volk brengen. En dat is nu nog nodig. Dat is nog nodig om op die plaats gebracht te worden. En daar wil de Heere de prediking van zijn woord voor gebruiken. Wie waren die mensen? Allemaal kinderen van God? Nee. Ze waren wel gezamenlijk als volk die de Heer achterna kleefde. Er waren erbij die zijn overgegaan tot de orde van de dag. Maar op dat ogenblik was het één volk. Die kwamen op de plaats van schuldbeleid. Gemeente, weet je wat ik zo hoop? Hè? Dat ook hier in Barendrecht, in Barneveld, het lijkt zelfs bijna een beetje op elkaar. Maar op dezelfde plaats mogen komen, op de plaats van schuld. Echt waar, ook in het kerkelijk leven. Want dat wij zo weinig bezetting in de kerk hebben. En dat kan, ik zeg niet dat het nu is omdat ik hier ben, daar gaat het niet om. Maar dat we niet kunnen komen, daar gaat het om. Hè? Is dat ons niet alleen zeggen, ja, dat komt vanwege de zonden. En we gaan op zoek naar oplossingen en we gaan over tot de orde van de dag. Of brengt dat ons in de schuld? O trouwe God, het is een wonder. Een wonder dat u nog in de daden tot ons spreekt, niet tot stervens toe. Maar dat wij ons zouden bekeren en leven. Geef ons dan dat we de schuld als een opgebonden zaak mogen krijgen. We kunnen wel heel makkelijk zeggen, ja dominee, maar luister eens. Ik kan de schuld niet schuld, ik kan zonde geen schuld maken. Nee, maar hebt u dan recht om te zeggen, nou ja, nee, u hebt geen enkel recht om onbekeerd op de aarde te zijn. Ik ook niet. En daarom moeten we de Heere achterna kleven. Het volk van Israël werd op de plaats gebracht. Het danken. Hebben wij ook al wat leren danken in die God. Ook in het geestelijk opzicht. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eens samen zingen. Van Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. Wordt door den hoogste koning beveiligd in den duistere nacht. Ziet u het? In de duistere nacht. Ook al is het nog zo bang. Het eerste van 91. Thank you.
Die dankbaarheid, dat onderwijs, daar komt vrucht van. Dat wordt dus openbaar in de vruchten, de ware dankbaarheid. Dus die dankende gestalte, die hier samen wel mocht hebben, en ook mensen uit dat volk, die door de Heere gewezen zijn, niet met de natuurlijke ogen, maar met het geloofsoog op die steen der hulpen. Daar volgt vrucht op. Dan zeggen we, en wat Gods woord zegt, de boom wordt aan de vrucht gekend. Wat waren de vruchten? We zien er eigenlijk wel vier. Vier vruchten komen openbaar. En dat is de bescherming, zo hebben we onze gedachten genoemd, die nu bij God vandaan komt. Want dan weten we het, dat Christus zijn kerk vergadert, beschermt en bewaart. Hier wordt het zichtbaar. Want wat is in de eerste plaats de bescherming? Als we lezen in 1 Kronieken, of 2 Kronieken 35 vers 18. Daar wordt opnieuw genoemd bij de koningen. Dat ook deze plaats wordt aangewezen, want wat is er vanaf dit ogenblik weer gebeurd? Het Pascha werd weer gehouden. Het Pascha. Dus het offerlam werd ook toen weer geslacht. Juist. Maar waar wijst dat heen, jonge vrienden? Ja, dominee, het Oude Testament even ophalen, want we hebben straks weer catechisatielessen. Even kijken, het was ook weer zo, het Oude Testament is vol van het schaduwdienst. Dat is het bloedig sacrament wat heen wijst naar het Nieuwe Testament, naar het onbloedige. En dat wijst heen naar het heilige avondmaal. Heel goed. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dus wat wordt weer in ere hersteld? De gedachtenis maaltijd niet van mensen, maar van het offer van Christus, dat Hij de hulp is. Ziet u waar we naar terug moeten? We moeten ook in ons kerkelijk Nederland terug naar de schuld. En als we in het schuld mogen komen en we gaan in waarheid leren verstaan, dat het alleen gaat niet om onze naam op de kansel, onder de kansel, en niet een gemeente dit of een gemeente dat of een kerkverband zus of zo. Terug naar de schuld en wijzend op die grote opdrachtgever Christus, die als een hemelvaartsgeschenk gegeven heeft dat de ambten gediend moeten worden. Zowel de onderscheiden ambten van ouderling, diakenen en predikanten. En dat leren en leven niet naar met een gebogen recht, dat het er wel op lijkt, maar het eenzijdige soevereine werk van God, dat God drie-enig, het enige fundament is van zalig worden. En dat alleen door Heilige Geest vanuit God vandaan weggeschonken kan worden. Dat wordt dus hier zichtbaar. Ja, maar u wou toch niet zeggen, dominee, dat er in ons land geen heilig avondmaal wordt bediend? Ja, dat wel. Maar waar gaat het dan om? Dat is de vraag aan ons allemaal. Want dan gaat het als een gedachtenismaaltijd van Hem. Dus het gaat niet om hoe ik me daarbij voel. Maar wat weet ik in mijn hart? Is het waar geworden? Dit weet ik vast. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dus dan heb je die beleving in het hart. Toen moest ik verloren gaan, Heer. En toen door genade heb ik mogen zien. Al is dit van ver, in de onderscheidenheid van het zichtbaar, maar het zicht gekregen op die overste leidsman en die volleinde des geloofs. Daar moet het om gaan. Wie is dan de oordeler? Wie moet er dan beoordelen? Die broeders hier? Nee hoor, wij? Nee hoor. De Heere is rechter. We moeten rekenschap afleggen aan die God die in de hemel woont. Wat was de tweede vrucht? Dan staat het er. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls. Dus de Filistijnen die zo krachtig waren, die kwamen niet meer in het land. Waren ze ineens minder krachtig? Ze waren nog steeds bezet met diezelfde haat. Ze werden niet vrienden, maar ze waren daarin krachteloos gemaakt. Weet je wat dat op wijst? Als we God voor ons hebben, dan hebben we hem niet tegen ons. Dus wie op Gods bescherming wacht, als we worden beveiligd door die hoogste koning, dan zijn we beveiligd in de duistere nacht. Waar moeten we het zoeken, gemeente?
Ja, ik ben net als u hoor, en net als jij. Dan denk ik, oh, was er maar een medicijn tegen dat coronavirus. Was er maar dit en was er maar dat. Hij die op Gods bescherming wacht, tot u zal het niet genaken. Waarin kunnen we het zien? Ook als het gaat om de virus. Ik heb het wel eens vaker gezegd, hier nog niet. Maar ik heb het wel eens vaker gezegd. Als je ziet, niet het coronavirus heerst of regeert. Maar de Heer regeert. Waarin laat de Heer dat zien? Dat er soms jonge mannen of vrouwen in de kracht van hun leven door het virus worden aangetast en ze zijn gestorven. En soms oude, stokoude, zelfs boven de 100, die ook met het virus zijn bezet geworden. En die mogen ervan genezen. Daarin laat de Heer ons zien, ik de Heer regeert. Nu kan ik je wel slaan. Tot stervens toe. Of ik kan je slaan, dat je moet zien wie niet voor mijn wetten en voor mijn daden beeft. Horen we het? Waar moeten we het dan zoeken? In het medicijn mag er dan geen medicijn zijn, tuurlijk wel. Maar daarin moet de kracht niet liggen. De bescherming ligt alleen in de Heere. En wat zegt onze Heidelberger Catechismus dan? Dat er zonder de wil van onze hemelse Vader geen haar van ons hoofd vallen kan. Er staat niet zal. Want dan zou Gods woord niet waar geweest zijn. Als ik naar mijn eigen hoofd kijk. Maar dat zelfs één haar van u, van jou en van mijn hoofd bij de Heere bekend is. Als God niet wil dat hij eruit valt, gebeurt het niet. Wie zouden we dan naartoe vluchten? Ook in angst en in nood. En zeggen, Heere, u bent de almachtige God die nooit laat varen het werk van uw hand. Buiten u is er geen kracht en er zijn er vele machten. En ook in alle opzichten, maar u bent de almachtige God. Als dat geloofsogen mag zijn, wat ook David mocht bezitten, wat Samuel mocht bezitten, wat Elia mocht bezitten, al stond u voor de 450 Baalprofeten. Dan zegt hij nog, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En dan gaat hij het volk onderwijzen en dan staat hij juist de kracht van zijn zender. Door het geloof, vast en overbroken. Maar als het geloof klein of zwak wordt, dan ligt hij daar onder je de nevenboom. Zegt hij, neem me nu maar weg, Heer, want nu weet ik niet meer hoe het moet. Zie het dan. Hoe is het, volk van God? Niet alleen in een Barendrecht, maar overal in Nederland. Hoe was het in de tijd van koningin Esther? Dat volk in die 127 landschappen, het was zo'n klein getal. En ze werden één in de nood. En er kwam een schrik van de vijanden rondom. Dus ze waren bang voor de God van Israël. Hier zie je het. De Filistijnen, ze waren in hun waarneming wel krachtig, maar ze konden het volk niet meer aanraken. Ze konden het volk niet meer aanraken. Zie je dan dat God die God is, die de Allerhoogste is, en die niet slaapt en niet sluimert, die dag en nacht waakt over ons. Dat gebeurt hier ook. En er gebeurt nog iets. En dan staat erbij, welke de steden van de Israël, die ze genomen hadden, kregen ze terug. Dus de steden werden zelfs teruggekregen. Dus hetgeen wat ze verloren waren, kregen ze terug. Hoe waren ze het verloren? Ja, door zonde, juist. En wat was het voor een land? Ja, Canaan was het land van erfenis. Ja. Dus de erfenis waren ze door hun zonden en de schuld verloren. En nu krijgen ze de erfenis van hun God zelfs weer terug. Gemeente, ligt er geen geestelijke les in. Wat hadden we in het paradijs? We hadden van God gekregen door Gods almachtige hand. De heerschappij over de dieren des velds. Gezondheid, kracht. Er waren geen vijanden. Er was geen verschrikking. Het was zo volmaakt goed. Maar wat hebben we gedaan? We hebben alles verzondigd, we hebben alles doorgebracht. We hebben het weggegeven. Gezondheid, krachten. We hebben het gekozen voor de dood. We hebben gekozen voor het oordeel. En we hebben gekozen voor de vloek. Maar hoe krijgt nou de kerk die erfenis van dat hemels Kanaan weer terug? Ja, daadwerkelijk. Door de erfenis. Die door de testamentmaker, Die steenrots Jezus Christus is aangebracht. Hij is als het stervende tarwegraan in de aarde gelegd. Maar hij zal vruchten dragen in de kracht van zijn opstanding. 30, 60 en 100 fout. En daarin ligt nou aan de enige roem. En de enige grondslag. Christus alleen. En daaruit vloeit nu voort. Die kerk die zal zalig worden. Hoe jong en hoe oud. Hoe klein en groot. Hij maakt ze deelgenoot. En nog iets. Dan staat er zo. En er was vrede tussen Israël en de Amorieten. Vrede. Ja, dominee, klopt dat eigenlijk wel? Er was vrede. Want er staat toch in de psalm, en we hebben het wel eens gezongen vanavond niet, maar rust toch vrede wordt gevonden om mijn zonden. Dus er is geen vrede. Nee, door onze zonden niet. Waar komt die vrede dan vandaan? Wat is dan als die vrede was, als de uiterlijke vrede is, dat we nu samen in de kerk mogen zitten? Dat we elkaar nog niet iets aandoen, dat we rustig over de straat kunnen lopen. Dat is niet uit u hoor, en ook niet uit mij. Want we zijn geneigd, dat is onze aard, God en onze naaste te haten. Maar dat die God van de hemel ons de uiterlijke vrede geeft, de algemene genade van vrede, dan moeten we iedere dag de Heere voor herkennen. Ja, maar dominee, het is ja, alles van de Heere gekregen. En als het nu gaat om de vrede, de uiterlijke vrede is van de Heere gekregen. Maar als het nou gaat om de geestelijke vrede, die ligt nou alleen in de koning van de vrede, de vredevorst. Hij leeft altoos, ja, eindeloos. En omdat Christus bezig is om die vrede uit te delen naar de medegelei genade van zijn gave, zal de Heer op de aarde bezig zijn en bezig blijven, opdat de duivel nog een ogenblik getemd zal worden, al wordt hij meer en meer losgelaten. Maar als hij nu de macht zou krijgen, alle macht, dan zal God zich terugtrekken. Dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat de laatste nog niet is toegebracht. Dan zal de Heere gaan zorgen dat zijn woord wordt uitgedragen van zee tot zee en van tot aan het uiterste einde der aarde toe. Gelooft u het? Dominee kan het niet meer zien. Ik ook niet hoor. Heel vaak niet. Maar als de Heere zijn ogenblik moed en krachten geeft en geeft het zicht op die grote lieve koning en op mijn lieve zender, dan is er wel eens een ogenblik, dan denk ik, hoe het ook nog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dat is waar hoor. En dat kan de Heer soms bevestigen. Ik zal het nog een keer zeggen. Want er is in onze gemeente, in onze geliefde gemeente Barneveld Zuid, nog niet zo lang geleden een kindje van 5 jaar moest sterven. Plotseling. Ogenschijnlijk voor ons. Maar de Heer had de tijd bepaald. Maar de Heer had het lieve kind bedeeld met zijn genade. Hij heeft de Heer gesproken. En daarom zei ik zojuist als het gaat, dat kind heeft gezegd. Een aantal weken voor ze stierf. Mama, vannacht heeft de Heer in mijn hartje gesproken. En ik heb gezegd, Heere, spreek maar. En de vrucht van het lieve kind was één ding. De Heere alleen de eer. En ze moesten niet op haar letten, hoe naar en hoe broert ze ook was. En ze werd zo menigmaal gevonden in de weg van het gebed. En hoe ze gestorven is. Ze heeft niet geroepen. Ze heeft haar nachtje ponnetje uitgedaan. En ze is gaan liggen met de armpjes naar boven. En zo is het kind de eeuwige heerlijkheid ingegaan. Zie je nou wel? De Heere werkt in 2020 nog precies hetzelfde als in de tijd van Samuel. Zul je het niet vergeten? Hij wordt niet minder krachtig hoor. En de duivel wordt niet krachtiger. Hij wordt misschien wel meer losgelaten en toegelaten. Maar God blijft de Almachtige. En dat geeft me kracht. Om het u aan te zeggen en om ook door te gaan. Om die ene lieve naam onder de hemel tot zaligheid aan te mogen wijzen. Maar ook aan te mogen prijzen. En buiten die naam is er echt geen enkele grondslag. In mij niet, in u niet, in jou niet. En in niemand niet. Maar het is Jezus alleen in die goddelijke kracht. En dat is het, de vrede die uit die vredevorst voorkomt. Maar dominee, nog één vraag, want u zegt dat dan. Er is vrede tussen Israël, tussen de Amorieten. Dat zijn toch die vijanden die in dat land van Kanaan wonen. Ja, maar hadden ze dan vrede met elkaar? Je moet het niet zien dat ze hebben gezegd, nou we sluiten een compromis. Alles bij elkaar voegen, het komt wel goed. U een beetje, ik een beetje. Zo gaan we toch samen om. ten koste van de waarheid. Denkt u het? Dat kan toch niet? Want dan zou de Heer nooit geen vrede geven, hoor. Dat lijkt wel vrede, maar het is geen vrede. Maar weet je wat vrede is? Dat de Heer geeft eigenlijk hier in dit woord vrede, dat was rust. Zoals we dat meerdere keren lezen in Gods lieve woord in de Richterentijd. Als ze riepen tot de Heer en het land was stil, zoveel jaren. Het land was stil, zo. En gaan ze weer in opstand komen. En dan kwamen de Hevieten, Jebusieten enzovoort. Een samenvatting is hier de Amorieten van al die volken die vijanden van rondom waren. Ze konden dat volk van Israël niet aanraken. Zou het zo'n wonder zijn, hè? Als zo het ook Gods kinderen binnen de gemeente van Barendrecht, binnen de Nederland, binnen de wereld, die eenheid mogen en daarom uit die kracht van die lieve zender te mogen staan. Dan kunnen ze niet worden aangetast in hun hoogmoed, niet hun aangetast in hun moedeloosheid, maar dan worden ze krachtig en dan blijven ze krachtig, al zijn ze nog zo oud geworden. Ga dan heen in deze uw kracht, dat is de kracht die God heeft geschonken. Nou, onze derde gedachte nog heel kort. Het richten. Staat er dan, Samuel richtte Israël al de dagen zijns levens. Hoe kwam dat? Dat heb ik eigenlijk zojuist al gezegd. Door die kracht van de lieve zender van Samuel. Hij bleef het land richten. Ja, nu hebben we geen richters meer. Maar wat zijn Gods knechten dan? Richting aanwijzers? Ik hoop het niet als een stok en als een blok, dat begrijpt je. Maar ik hoop wel dat ze richtingwijzers zijn. Wat moeten ze dan doen? Afwijzen en heenwijzen. Waar afwijzen? Afwijzen van al het horizontale. En heenwijzen naar hem die daar zit, aan des vaders rechterhand. Dus, wat wordt er wel eens gezegd? Er moet gepreekt worden, de dood in Adam en het leven in Christus. Ja, dat eerste, dat vind ik niks, dominee. Tweede, dat vind ik wel aangenaam. Waarom vind je het eerste niks? Waarom vind je het eerste niks? Ja, dat worden we altijd bij onszelf bepaald. Ja, precies. Dan wordt eigenlijk de kwaal opengelegd, hè. Maar wat zou je er nou van zeggen? Als je nu een ernstige kwaal in je omdraagt. En je komt bij de dokter. En de dokter laat je alleen maar medicijnen zien. Kijk eens. Medicijnen. Gezond worden. Gezond zijn. Medicijnen. Medicijnen. En je komt erachter dat de dokter al 4 jaar wist dat je een kwaal in je binnenst omdroeg. Hij heeft het nog nooit gezegd. En als er dan wordt gezegd, er is niks meer aan te doen. Wat zeg je dan? Dan zou je het die arts zeer kwalijk nemen, toch? Wat moeten wij dan doen? In de opdracht van mijn lieve zender. Ga heen. Verkondig het koninkrijk Gods. Leg het woord uit. Dat is mijn opdracht. Om eerst aan te wijzen. Die zonde bestaan van ons. Van u, van jou en van mij. Die moet opengelegd worden. En als die wond wordt opengelegd. En je gaat zien dat je totaal verdorven bent. En als de schuld schuld wordt. En je komt van jezelf. En niet meer tot genezing. Dan heen wijzen. Heen wijzen naar Christus waar hij plaats gaat maken. Voor de genezingskracht die uit de levensvorst voortvloeit. Dan krijgt het ook alleen maar waarde. Anders gaat het ene oor in en het andere oor uit en we leven voort. Dan maakt het wonder uit. En zo gebeurt het ook hier. Hij richt de dagen zijn levens. Dus hij is trouw gebleven. Hij heeft niet gezegd, nou ja, op de dag dat ik mijn werk moet doen, zal ik mijn werk doen. De dagen zijn levens. Dus hij was in leer en in leven, was het zichtbaar kind van God. Mogen we meenemen naar huis, maar om de tijd zullen we het verder niet noemen. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom van Bethel naar Gilgal en Mispa. Dus hij gaat van plaats naar plaats. Hij heeft er eigenlijk zijn gerechtsplaatsen. Dus dan gaat hij de geschillen oplossen. Maar niet alleen dat ze dan zijn een plaats van geschil, wat hebben ze met elkaar, maar juist aanwijzen op grond van Gods lieve woord. En ze gaan van plaats naar plaats, van de ene naar de ander. En zo mag hij gaan van Bethel, Gilgal, Mispa en hij richtte Israël in al die plaatsen. Dus op iedere plaats waar hij kwam, heeft hij hetzelfde gedaan. Richten. Wat is dat eigenlijk, richten? Schikken en richten, zegt Gods woord. Richten. Dat is dus op een doel richten. Als ik een pijl in een boog zou hebben, en ik zou bijvoorbeeld iets moeten gaan raken, dan ga je eerst schikken dat je goed staat. En dan neem je het en dan ga je richten. Dus richten op het doel. Is dat een zelfbedoeling? Nee, want dan ga je de pijl naar jezelf toeschieten. Dat doen we niet. Maar juist van ons afschieten, dus op het doel gericht. Oh, zo moeten Gods knechten en ook Gods kinderen bezig zijn met één doel. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Met loof en vroeg en spa de wereld hoort en volgt mij zangen met amen, amen. Ah. Daar heb je het, hè. Dat was nou hetgeen wat ook Samuel wilde doen. De naam van zijn lieve koning aanprijzen en aanwijzen. In een rechte weg. Het richten kon niet anders dan naar het doel gericht. Maar juist als het tot het doel gericht wordt, dan wordt alles aangewezen in die kracht. Daar moet het op aan. En hoe krijgt Christus nou waarde? Paulus heeft het gedaan. Daarom werden de Joden zo verschrikkelijk kwaad. Hij ging aanwijzen. U denkt dat u met de besnijdenis. En u denkt u dat u met het houden van de wetten van Mozes gerechtvaardigd kunnen worden. Maar deze, daar bedoelt hij Christus mee. Deze is de dood ingegaan om de wet te vervullen. En dat maakte hun harten berstende. Hoor je het? Dus het is geen woord voor de godsdienst. Maar ook geen woord voor een vijandig hart. Maar heeft het wel een woord voor de harten die door Gods genade, door Gods woord en geest week gemaakt worden. Die naar het recht en gerechtigheid niet kunnen bestaan. En die dan moeten zeggen, Heer, als u naar recht zou doen. Wat zei David? Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. En toen kwam er hulp buiten hemzelf. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis en daar richt hij Israël. Wat wordt ermee bedoeld? Hij gaat terug naar zijn huis, want daar woonde hij. Dus hij ging van plaats naar plaats. En als hij dan in huis was, zo, dan hoef ik niks meer te doen. Ik heb mijn werk gedaan en nu is het afgelopen. Nee, er staat in zijn huis en hij richtte Israël. Weet je wat Gods knechten moeten doen? Wat Gods kinderen moeten doen? Zoals de Heer is zegt, ga je nu binnenkamer. Sluit de deur achter u toe. En roep de Heer aan. O, zo voor je gemeente te mogen bidden. Als zo Gods knechten met die Samuels gestalte bezet mogen worden. Dan is het waar hoor. Als je dan in je studeerkamer bent. Dan denk je niet, nou ja, we moeten maar even naar Barendrecht. Nee, dan weet je wat er dan komt. Dan komt er iets, Heere, daar zitten zielen. Zielen op weg naar de eeuwigheid. Mag ik dan vervuld worden met uw hulp? Mag ik dan vervuld worden met uw gaven? Mag ik dan vervuld worden met liefde? Mag ik dan vervuld worden met dat eenzijdige, soevereine werk van u? Opdat ik iets heb om uit te delen. En u? En jij? Hoef je dan niks te doen? Hoe was het voor de dienst? Ben je ook in je bidvertrek geweest? Ben je daar ook geweest? Oh, heel vergeten, dominee. Ik had haast. En ik heb me snel... Nee, eerlijk gezegd, ik heb nog niet eens voor u gebeden. Was dan een wonder, hè, dat je nog luisteren kunt? Wat is dan een wonder dat ik nog spreken mag? Want als God ons aan onszelf overlaat, dan zouden we niet eens meer leven. Hoor je het? Dus ook in huis en buitenshuis zoek dagelijks zijn aangezicht. Want de dood wenkt iedere uur. En zo is het ook als het gaat om het genade. De Heer heeft iedere ogenblik van de dag, heeft hij recht. Recht op zijn hulp. Maar hij heeft ook recht op aanbidding. En dat is nou hetgeen wat hij doet. En hij bouwde al daar den Heere een altaar. Mocht dat? Ja, omdat de tempel, ja, de tabernakel helemaal uit elkaar was. Mocht het in die tijd ook de altaar in zijn huis. Wat wist hij? Zonder de hulp van de Heere kan ik helemaal niets. Kan ik niet bidden. Kan ik niet spreken, kan ik niet lopen, kan ik niet leven, kan ik niet leren, kan ik niet werken, kan ik niet preken, kan ik mijn ambtelijk werk niet doen, kan ik helemaal niets. Maar nog iets. Als ik het gedaan heb, hoop ik dat u zo meteen ook weer terug mag komen in datzelfde bidvertrek. En als je het niet hebt gedaan, hoop ik dat je er naar de dienst wel zult komen. En ik ook weer terug in mijn studeerkamer om wat te zeggen. Heere, hartelijk dank voor alles wat u gaf. Maar verzoen de zware schuld die mij iedere keer weer vervult. Wilt u toch met schrik en bewijs me alsjeblieft opnieuw genade. Dat mijn ambtelijke, mijn huiselijke, mijn maatschappelijke schuld mag liggen begrepen in dit verzoenend offer van Jezus Christus alleen. Dat was het geheim en dat maakt het straks uit. Als we gaan sterven, als de tijd ons levens voorbij is. Om dan Christus te mogen ontmoeten. En op die oordeelsdag te mogen horen. Komt in, gij gezegende mijn vaders. En beërf dat koninkrijk wat weggelegd is. Al voor de grondlegging der wereld. Dan zullen ze eeuwig God aanschouwen. Eerst met de ziel. En daarna met ziel en lichaam. Eeuwig God te mogen loven. En weet je wat ze zingen? Het was door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Als u niet had omgezien naar ons. Als u niet was gestorven, lieve zoon des vaders. Als u, o heilige geest, het niet zou uitdelen. Dan zou het ware geworden. Gaat weg van mij in de buitenste duisternis. Zal wening zijn en knes in de tanden. O, dan worden ze beveiligd, zelfs door de doodsjordaan heen. En dan worden ze ingebracht in die eeuwige, eeuwige vreugd. Al daar zal geen nacht meer zijn. Hoor je het, hoef je niet oud voor te wezen, hoe klein je bent of groot. Hij maakt ze deelgenoot. En daar ligt het wonder. O, dat zo een altaar, de steen mag worden opgericht. Heer, het was Ebenezer. Tot hiertoe hebt u ons geholpen in de dienst. Om te spreken en u in het luisteren. Dat we de rust hebben gekregen. Bij de Heere alleen de eer. En u persoonlijk in het hart. Ook voor ons geestelijk bestaan. Amen. Heere, verzoen de zware schuld. Dat die met ons met verschrik mag vervullen. En wilt u ons toch genade bewijzen. O, wat bent u getrouw. Heere, als we woorden mogen krijgen om te spreken. En als het een ogenblik leven mag. Dan zal het ook alleen kunnen strekken tot eer van u. Als het voortkwam uit uw biddende en dankende hoge priester. Heere, geef alles wat we nodig hebben als we van hier gaan. Om het samen te mogen vatten. In tegenspoed geduld. Kan alleen uit uw leidzaamheid. In voorspoed dankbaarheid. Kan alleen uit uw dankbaarheid. En in het toekomende vertrouwen. Kan alleen uit uw trouw. Die nooit zal vergaan. Getrouwe God. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is de kracht. En het koninkrijk. Tot in der eeuwigheid. Amen. We gaan tot slot nog zingen. Gemeente Psalm 4. En daarvan het derde vers. Het derde vers. Van Psalm 4 is onze slotzang.
Thank you.
Gemeente, gaat alleen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.